verachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 36e psalm het derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron. 36, vers 3. Gemeente, wij gaan lezen uit het woord van God en we doen dat uit het boek Exodus, het 10e hoofdstuk. We lezen daarvan de versen 21 tot en met 29. Exodus 10, vers 21 tot en met 29. En na de schriftlezing zingen we Psalm 31, vers 16. Gij zult uw volk een schuilplaats wezen. Toen zeide de Heere tot Mozes, strek uw hand uit naar de hemel en er zal duisternis komen over Egypteland, dat men de duisternis tasten zal. Als Mozes zijn hand uitstrekte naar de hemel, werd er een dikke duisternis in het ganse Egypteland 3 dagen. Ze zagen de een de ander niet, er stond ook niemand op van zijn plaats in 3 dagen. Maar bij al de kinderen Israëls was het licht in hun woningen. Toen riep farao Mozes en zeide, gaat heen, dient de Heere, alleen uw schapen en uw runderen zullen vastblijven. Ook zullen uw kinderkens met u gaan. Doch Mozes zeide, ook zult gij slachtoffers en brandoffers in onze handen geven, die wij de Heere onze God doen mogen. En ons vee zal ook met ons gaan. Er zal niet een klauw achterblijven. Want van hetzelfde zullen wij nemen om de Heere onze God te dienen. Want wij weten niet waarmee wij de Heere onze God dienen zullen totdat wij daar komen. Doch de Heere verhardde het hart van Farao en hij wilde hen niet laten trekken. Maar Farao zeide tot hem, ga van mij weg. Wacht u dat ge niet meer mijn aangezicht ziet. Want op welke dag gij mijn aangezicht zult zien, zult ge sterven. Mozes nu zeide, gij hebt recht gesproken. Ik zal niet meer uw aangezicht zien. Laten wij samen eerst bidden. Barmhartige God, nu wij op deze vrijdagmiddag, een gewone dag voor heel veel mensen, een gewone werkdag voor de meesten, toch een ogenblik in uw huis mogen zijn, omdat hier een bruidspaar is en omdat dat bruidspaar vandaag de trouwdag beleeft. Een bruidspaar dat zojuist op het gemeentehuis is geweest en daar de ambtenaar van de burgerlijke stand heeft horen verklaren dat ze vanaf deze dag gehuwd zijn, als man en vrouw door dit leven mogen gaan. En nu wij met hen hier vanmiddag in uw huis zijn op deze dag, zoeken wij eerst uw aangezicht. Laten we u mogen danken, Heere, voor het feit dat u ons hier brengt en dat u ons vandaag hier brengt en dat u het bruidspaar deze dag waar ze naar uitgezien hebben, doet beleven. Dat de plannen die ze gemaakt hebben vandaag ook gerealiseerd mochten worden. Dat de wens die ze al een tijd lang in hun hart hadden, vandaag ook werkelijkheid mag worden. Ze hebben dat gewild, Heere, ze hebben daarvoor gekozen, ze hebben geloofd dat u hen bij elkaar gebracht hebt en dat u hen aan elkaar wilde verbinden. En toen zijn de trouwplannen gemaakt en vandaag is het allemaal nog waar geworden ook. En dat hebt u gegeven. U hebt gespaard. U hebt verzorgd. U hebt ze gedragen. U deed het ook mogelijk worden om deze dag te beleven. Dat had ook nog verstoord kunnen worden door ingrijpende gebeurtenissen in de familiekring. Door ernstige ziekte of nog veel erger, door een sterfgeval, waardoor de dingen moesten worden uitgesteld. Maar dat is niet nodig geweest, omdat u in uw grote goedheid gespaard en verzorgd hebt. En we danken u ervoor, Heere, dat u de dingen zo hebt doen verlopen. We danken u er ook voor dat u het deze twee in het hart gegeven hebt om van elkaar te gaan houden. En genoeg van elkaar te gaan houden, zodat ze het samen ook aandurven en als uw weg in hun leven zien om nu hun leven met elkaar te delen in de band van het huwelijk verbonden. Ook dat is van u, dat is een geschenk uit uw hand. En wij willen u ook daarvoor erkennen. En nu zijn we hier samen, niet alleen maar om u te danken voor wat u al gegeven hebt, maar ook om u te bidden voor wat verder nog nodig is en wat niet gemist kan worden. We zijn ook hier om samen te luisteren naar wat u in deze situatie te zeggen hebt, een boodschap die u hen mee wilt geven. En over hun hoofden heen ook ons allen mee wilt geven. Want laat het dan zo zijn dat zij de dingen vandaag op een bijzondere manier op zichzelf mogen toepassen. Dat zij een trouwdag beleven en daarom ook in het middelpunt staan. Maar ze zijn met verschillende anderen naar uw huis gekomen. En we hebben allemaal dat woord nodig. En dat onderwijs uit uw woord. De boodschap. Of we jong zijn en aan het begin van het leven staan, zoals de kinderen die ook vandaag in de kerk zijn. Of dat we al wat op leeftijd gekomen zijn en wat van het leven gezien hebben en onderweg zijn. Heren, we hebben allemaal het woord van u nodig. En niet alleen maar als een woord dat in ons oor klinkt, maar als een woord dat in ons hart weer klinkt. Dat verstaan wordt. Dat ook voor ons een kracht tot zaligheid zal zijn. Want dat is het bijzondere van uw woord, Heren. En daarin is het tegelijk ook zo verschillend en zo anders dan mensenwoorden. Uw woord is levend en het doet wat als u het door uw geest ook toepast en verklaart aan ons hart. En als u ons doet ervaren dat het de woorden van de eeuwig levende God zijn. Ook al zijn het woorden van ver in het verleden, die toch vandaag nog hun kracht hebben. Heren, laten we daar iets van ervaren. En geef ons zo een gezegend moment van luisteren. En als het zover is dat het bruidspaar opnieuw beloften gaat afleggen, geloften gaat doen, mogen ze dat dan doen in het besef van hun diepe afhankelijkheid van u. In biddend opzien tot u. En wilt gij straks ook ons leren bidden naar uw wil, om zo ook voor dit bruidspaar te vragen wat zij nodig hebben. En het zo te doen dat u het hoort en ook verhoort. Hoor ons, Heren, om Jezus wil. Amen. Wij zullen nu samen eerst zingen weer uit de 97ste psalm, dit keer de versen 6 en 7. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven ten behoeve van de kerk. 97 vers 6 en 7. Gemeente, wij gaan met elkaar luisteren naar het woord van de Heere, zoals we dat vinden in het 10e hoofdstuk van het boek Exodus, de laatste woorden van vers 26. Maar bij al de kinderen Israëls was het licht in hun woningen. Een woord uit de geschiedenis die ons vertelt van het volk van Egypte, dat het in die dagen niet gemakkelijk had. Een woord ook uit de geschiedenis die ons vertelt van het volk Israël, dat het in die dagen ook niet gemakkelijk had. Israël, een volk eigenlijk in wording, was slaaf in Egypte. God had beloofd dat hij die slaaf zou bevrijden. Dat hij de gevangenis zou openzetten. Maar de cipier van de gevangenis, Farao, wilde de wil van de Heere onder geen beding doen. En toen moest de Heere hem dwingen. Toen moest hij al de vingers van de twee handen waar Farao dat volk van Israël mee vasthield, één voor één losmaken. Hij heeft al 8 vingers losgemaakt door middel van 8 plagen. Maar met die 2 laatste vingers houdt Farao toch nog vast wat hij vast kan houden. En die moeten ook nog los. En hoe zal de Heere dat nou doen? De 9e vinger gaat hij losmaken door een verschrikkelijke plaag. Die anderen waren trouwens ook verschrikkelijk. Maar deze is mogelijk nog erger dan vele van de vorige plagen. Hij gaat duisternis over Farao's land brengen. Niet zomaar een beetje duisternis. Niet een duisternis waar je nog wat aan doen kan. Een duisternis die je nog wel behoorlijk bestrijden kunt door allerlei lampjes aan te steken en lichten aan te doen. Maar een duisternis waar je helemaal niks meer door ziet. Ik weet niet of je je voor kunt stellen, ik weet niet of jullie het je voor kunnen stellen, dat het zo donker is dat je echt, we zeggen wel eens, geen hand voor ogen meer kan zien. Dat je echt niks meer ziet. Het werd zo donker in Egypte, dat de mensen als ze ergens zaten, dan durfden ze geen eens op te staan, dan durfden ze niet ergens naartoe te lopen. Want je wist niet waar je terecht kwam, je wist niet waar je over struikelen zou, je wist niet waar je over vallen zou, je wist niet of je je stoel nog terug kan vinden. Ze bleven gewoon maar zitten waar ze zaten. Een uur? Nee, 3 dagen lang. Het was zomaar plotseling gekomen. Mozes had op bevel van de Heere zijn hand met een staf daarin uitgestoken naar de hemel en toen deed de Heere de zon ineens verdwijnen. Die gaf helemaal geen licht meer. En 's nachts sterren, ach, er was geen verschil meer tussen dag en nacht. De sterren, ze gaven ook geen licht meer. Het was huiveringwekkend. En zo hebben ze het ook beleefd. Het was angstaanjagend. En het was vooral hierom zo erg, omdat de Egyptenaren geloofden dat hun God de zon was. En nou is hun God ook weg. Die doet niks meer voor hen. Die bestaat niet meer. Dan kunnen ze nog nergens naartoe ook om hulp te vragen. Dan kunnen ze hun God ook niet meer te hulp roepen. Nu laat hun God hen ook in de steek. Nu is hun God ook al dood. En dan blijft er helemaal niks meer over. Zo was het in Egypte. 3 dagen dikke duisternis. En zo is God bezig om die 9e vinger van Farao ook los te maken, zodat het volk toch een keer bevrijd zal worden. Maar hoe was het intussen bij de Israëlieten? die in een deel van dat land van Egypte woonden, die zeg maar de provincie Goshen tot hun woongebied hadden aangewezen gekregen. En daar woonden ze met elkaar. Was het in dat stuk van Egypte dat ze Goshen noemden nu ook donker? Wonderlijk. Daar was het licht. Hoe kan dat? Dat moeten wij niet vragen hoe dat kan. Want dit deed God. En God doet wel eens meer dingen die we niet eens begrijpen. God doet vaak dingen die boven ons verstand uitgaan. Daar is hij ook God voor. En daarom kan hij dat. Maar het is wel waar. Terwijl ze in Egypte niet weten waar ze heen moeten en terwijl ze helemaal wanhopig worden, is het in het land Goshen, daar waar de Israëlieten woonden, gewoon licht. Dan kunnen de mensen gewoon hun werk doen. Dan kunnen ze gewoon opstaan en weer gaan zitten. Er is daar helemaal niks aan de hand. Hoe kan dat dan? Ja, dat is een wonder. Een wonder van Gods almacht. Een wonder ook van Gods genade. Dat deed de Heere zeker omdat de Israëlieten beter waren dan de Egyptenaren, denk je niet? Israëlieten, dat waren toch godvrezende mensen, dat waren toch mensen die niet zo slecht waren als de Egyptenaren. En dus daarom deed God dat natuurlijk. Die mensen die hadden heel wat anders verdiend. Israël was het volk van de Heere en die diende de Heere zo trouw. Dus dan zal de Heere dat wel beloond hebben. En dan zal hij wel gezegd hebben, ik doe het in Egypte wel donker zijn, maar bij jullie mag het licht zijn. Was dat zo? Hadden ze dat verdiend? Nou, dat begrijp ik dan niet helemaal als je dat antwoord zou geven. Want die eerdere plagen, toen God bezig was om die eerdere vingers van Farao los te maken, van die eerdere plagen waren er verschillende die ook de Israëlieten getroffen hebben. En toen maakte de Heer helemaal geen uitzondering. En toen waren ze die Israëlieten zeker helemaal niet beter dan die Egyptenaren. En toen hadden ze het zeker helemaal niet verdiend. Nee, ze hadden het ook niet verdiend. Want de ene mens is niet beter dan de andere. En een Israëliet is niet beter dan een Egyptenaar. Ze zijn allemaal zondaars. En als God ons allemaal geeft wat we verdiend hebben, dan ziet het er met niemand van ons best uit. Dan liggen we allemaal onder het oordeel. Als God ons zou geven, net als dat hij de Egyptenaren gaf, de plagen die we verdiend hebben, de oordelen die we door onze zonde ons hebben waardig gemaakt, dan was er niemand die vandaag hier in de kerk zou zitten. Dan was er niemand die een blijde dag als een trouwdag kon beleven. Dan was er niemand die samen met een bruidspaar bruiloft kon vieren. Dan was het allemaal ellende en meer niet. En de dood. Als God die Israëlieten licht geeft, zodat het leven daar gewoon door kan gaan, dan is dat een wonder van zijn almacht. Hij maakt onderscheid. Hij doet de zon daar wel schijnen en ergens anders niet. Hij doet de maan daar wel opgaan en ergens anders niet. Hij doet de sterren daar wel licht geven en ergens anders niet. Dat is een wonder van zijn almacht. Maar het is net zo goed een wonder van zijn genade. En genade kun je niet verdienen. Genade kun je krijgen. Kun je om niet krijgen. Kun je krijgen ook al heb je er geen recht op. Al heb je het niet verdiend. Dat is het eigenlijke van genade. Het is onverdiende gunst. Daar zit iets achter van God maakt onderscheid waar het niet is en waar je het ook niet verklaren kunt. Zo deed de Heere dat toen. Licht in de duisternis. En nou is het niet zo moeilijk om te verstaan wat dat woord van toen uit de geschiedenis van zoveel jaar geleden vandaag nog te zeggen heeft en wat je daar nou mee moet op een trouwdag en waarom dat nou een tekst is die je een bruidspaar mee kunt geven op hun trouwdag als ze hun huwelijk gaan beginnen. Ik zei dat is niet zo moeilijk om die toepassing te maken. Want wat is Egypte eigenlijk? Ja, Egypte was toen een belangrijk land in die tijd. Maar het was een land waar de Heere niet gediend werd. Het was een stuk van de wereld die God niet kent, die ook met God geen rekening houdt. Dat blijkt ook wel, ze hadden een andere God, eigenlijk meer dan één God. Ze vereerden de zon, maar ze vereerden niet de schepper van hemel en aarde. En ze baden tot de zon en ze baden niet tot de God van Israël, de ware God. Die kenden ze helemaal niet. En ze leefden in zonde. Ze deden allerlei dingen die God verboden had en die God niet wilde hebben. Egypte was eigenlijk de wereld zonder God. En wie is God? Hij is de schepper. Hij is de bron van het leven. Hij is de bron van het licht. Maar als Egypte God uitbandt, dan bandt Egypte het licht uit. Als een mens God niet wil dienen, zoals de wereld dat niet wil en zoals eigenlijk ieder mens het vanuit zichzelf niet wil, dan duwt die mens God uit zijn leven weg en daarmee doet hij het licht uit. En komt hij in de duisternis. En deze wereld ligt in de duisternis. Dat hoef ik toch niet aan te tonen met een hele hoop bewijzen. Ik hoef daar toch de krant niet bij aan te halen en ik hoef toch allerlei andere nieuwsbronnen niet aan te boren om te laten zien dat deze wereld een wereld in de duisternis is. De problemen die niet opgelost kunnen worden, politieke problemen, maatschappelijke problemen. Nou ja, je kunt het allemaal bij elkaar optellen en je kunt aan de onderkant van die optelsom één woord schrijven, duisternis. En dat is nog maar de voorbode van wat er komen gaat. Duisternis die de mensen wel proberen te verdrijven, zoals je natuurlijk het gewone donker van de avond en van de nacht ook probeert te verdrijven, door kunstlicht aan te steken. Als donker is in huis, doe je het lamp, de lichten aan. Als donker is op straat, dan gaan de straatlantaarns aan, enzovoort, enzovoort. Dat kun je best proberen. En voor een heel klein plekje lijkt het dan een beetje licht te zijn, alhoewel het natuurlijk volop verderop nog nacht is. Zo kun je de geestelijke duisternis ook proberen te verdrijven, maar het zal toch niet lukken. God is er namelijk niet meer. En alleen Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. En alleen als God er is, dan kunnen de dingen tot ontplooiing komen. Als het donker is, gaat alles dood. Als het donker is, wordt alles koud. Als het donker is, dan is het straks chaos. En wat wordt het koud in de wereld? Wat geven de mensen weinig meer om elkaar? Wat is er ook weinig huwelijksliefde meer in vele gevallen? Wat zijn de verhoudingen verkild? En wat zijn de mensen koud tegenover elkaar? En wat is er veel dood? Geestelijk dood. Is het wonder? God is er niet. God hebben we weggeduwd. En zo komt het en zo is het inderdaad gegaan en zo is het in vele leven. En in zo'n wereld leven wij en in zo'n wereld trouwen wij en in zo'n wereld gaan jullie naar school en in zo'n wereld groeien jullie op. Is dat nou alles? Ja, dat zou alles zijn als er alleen maar sprake was van Egypte. Maar er is ook sprake, en dat is eigenlijk de hoofdzaak, van Israël. Want er is kennelijk een volk in deze wereld waar de Heere weer licht gegeven heeft. Waar hij het licht niet deed uitgaan. Er is een volk, en dat is dan hier in onze tekst, in deze geschiedenis, het volk van Israël, waar de Heere zich aan geopenbaard heeft. Er is een volk dat hij dit woord heeft gegeven. En in dat woord openbaart hij zichzelf. In dat woord openbaart hij wie het licht der wereld is. Dan komt de Heer Jezus aan het woord en hij zegt het, ik ben het licht der wereld. Die in mij gelooft, zal in de duisternis niet dwalen. Er is een volk hier op aarde wat door het woord van God, toegepast door de Heilige Geest, het licht ook ontvangen heeft in hun hart. De Bijbel gebruikt er allerlei beelden voor, onder andere ook het beeld van de zon. Mensen die gezien hebben dat de zon opging, de zon der gerechtigheid. En in dat licht van die zon der gerechtigheid is nu genezing voor hun geestelijke kwaal. Ze worden er gezond door. Mensen die uit de duisternis komen en zich in het licht mogen zetten, ondervinden ook de warmte van dat licht. Ondervinden het licht van dat licht. In hun leven gingen de dingen veranderen. En toen zij God leerden kennen en toen zij God in Christus mochten leren kennen. En toen ze zo overgegaan zijn, ik gebruik maar weer een uitdrukking die de Bijbel ergens gebruikt. Overgegaan zijn uit de duisternis in het licht. Toen werd het in hun leven helemaal anders. Nu mogen ze het licht zien. En nu mogen ze de gunst van de Heere weer beleven. Nu is God niet meer weg uit hun leven. Hij heeft er zelf voor gezorgd dat hij weer in hun leven een plaats kreeg. En ze kregen hem ook nodig en ze kregen hem ook lief. En het werd hun een wonder. En ze hebben ervan gezegd en ze hebben ervan gezongen. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend. Schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. En toen dat licht over hun pad ging schijnen, toen durfden ze ook opstaan van hun plaats. Toen dat licht, toen dat woord een lamp voor hun voet en een licht op hun pad werd, toen konden ze weer verder. Eertijds waren ze ook duisternis, maar nu zijn ze licht in de Heere. Hebben ze dat verdiend? Nee, net zo min als dat Israël het toen en daar verdiend had. En toch was het er, toch gaf God het er. Toch deed God daar zijn zon opgaan. En zo is het nog. Als je dat voorrecht ontvangt, dat je het licht in je leven mag leren zien. En dat je die verlossing kent uit de duisternis. En die heb je ook leren kennen. Als een beklemmende duisternis. Als een duisternis die je door je eigen schuld over je heen gehaald hebt. Als een duisternis die zo machtig en zo sterk is dat je jezelf onmogelijk eruit kon verlossen. En toen je die ontdekking deed en God het licht gaf, toen is dat ervaren als een wonder. En het zal als een wonder ervaren blijven. Te meer als je jezelf leert kennen als iemand die in geen enkel opzicht beter is dan degene die in de duisternis nog voortgaan. Nog één gedachte uit onze tekst. Bij de Israëlieten, bij de kinderen Israëls, was het licht in hun woningen. Hoe ik dat precies verstaan moet, dat weet ik eigenlijk niet eens. Maar als we daarover nadenken dat het licht in hun woningen was, dan zou je zelfs de indruk krijgen dat niet alleen maar de zon daar scheen. En dat niet alleen maar 's nachts de maan daar scheen, in tegenstelling tot wat er gebeurde in Egypte. Maar dat er zelfs in hun woningen op de een of andere manier licht was gaan stralen. Betekent dat dat er nog meer gebeurde dan dat alleen de normale bronnen van het licht in ons dagelijkse leven hun licht gaven? Betekent dat dat de Heere op een hele bijzondere manier daar misschien ook in hun huizen licht gaf? In ieder geval is het veelzeggend. En als we vragen naar wat het voor ons vandaag betekent, dan is het eenvoudig dit. Dat als je je trouwdag beleeft en je gaat vanaf je trouwdag samen verder. En je gaat daar aan de westelijke achterweg je woning betrekken. Dat je dan op een gegeven ogenblik in die woning ook het licht nodig hebt. Natuurlijk, als je trouwt en je begint een leven samen, dan moet je in je huis van alles en nog wat hebben. En daar hebben jullie ongetwijfeld voor gezorgd ook. Allerlei meubels en allerlei gebruiksvoorwerpen. Het zal er allemaal wel zijn en er komt vandaag nog best het een en ander bij, ook aan de cadeaus die je meekrijgt. Allemaal belangrijke dingen, de een nog wat belangrijker dan het andere. Maar bij al die dingen die je in je huis hebt, waar je je huwelijk mee beleeft en waar je je getrouwd zijn mee vervullen kunt, is het toch ook van het grootste belang dat je licht in huis hebt. Dat als je er vanavond in komt, dat de stroom niet afgesloten is. Maar dat bedoel ik niet. Dat er nog een ander soort licht in je woning schijnt. Dat God daar is. En dat als je samen daar binnenkomt, dat de Heere er is om je te ontvangen. En dat je samen met de Heere verder mag. En dat je dat ervaren mag. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht aan alle oprechte harten. En dat je zo, dan denk ik aan dat woord uit Prediker, dat je zo met God dat drievoudige snoer mag vormen, dat niet verbroken kan worden. En dat je zo ook ondervinden mag, de Heere geeft ons op onze levenspaden wat we nodig hebben. Hij gaat ons voor op het levensspoor. Hij geeft zijn woord als een lamp voor onze voet, als een licht op ons pad. Hij geeft ons zichzelf. Licht in je huis. Dat God er is. Dat de Heere Jezus Christus zich aan je openbaart. Dat Hij ook in je hart schijnt. En als dat nou werkelijkheid is, dan is dat een wonder dat je samen beleven mag. Als een wonder. Maar dat moet je dan maar niet voor jezelf houden. Dan moet je de gordijnen maar openschuiven. Zodat ze het van buitenaf ook kunnen zien in dat huisbrandlicht. En dat ze er van buitenaf ook door aangetrokken kunnen worden. Met andere woorden, draag het dan ook maar uit. Die Egyptenaren die hebben, zeker als ze op de grens van het land Goshen woonden, terwijl ze zelf in de duisternis zaten, ongetwijfeld dat wonder gezien. Bij ons is donker en daar. En ze zagen uit die raampjes, die kleine raampjes van die huizen van de Israëlieten licht schijnen. Hoe kan dat? Maar het is toch wel om jaloers op te worden. Want als je zelf in donker zit en je ziet daar is licht, dan zou je toch ook wel zeggen van, ik wou dat ik daar was. Hoe krijgen ze dat zo? Nee, zo zou het leven van een christen eruit moeten zien. Als je zelf in het licht mag leven. Om het dan ook te laten schijnen. Ik zei zojuist, de Heer Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Hij heeft een andere opmerking, een ander woord ook gesproken. Dat er heel veel op lijkt, maar waar het persoonlijk voornaamwoord anders is. Ik ben het licht der wereld, zegt hij. En even later, of op een andere plaats, zegt hij tegen zijn discipelen, gij zijt het licht der wereld. Hoe kan dat nou? Omdat zijn licht in hen weerkaatst. En zijn licht in hen gezien wordt. En zo schijnt het in die woningen en zo schijnt het uit die woningen. Om zo inderdaad ook te mogen wandelen zoals de Heer Jezus dat ook van zijn discipelen zei. Dat ze het licht zouden mogen zien dat zij uitstralen. En dan niet in die mens eindigen, maar God gaan verheerlijken. Dan heb je een gezegend leven. En dan ben je ook nog tot zegen. Ook voor de kinderen waar je les aan mag geven. aan wie je van dat licht mag vertellen. Aan wie je van die God en van die Christus mag vertellen. Om dan het te laten zien in je eigen leven en te laten horen in je eigen woord hoe waardevol het is om die God te kennen die het allerhoogst en eeuwig goed is. Amen. We zingen de avondzang, het eerste vers. Gemeente, wij gaan nu met elkaar luisteren naar het formulier voor de bevestiging van de huwelijke staat in een kerkdienst zoals we die vanmiddag beleven. Overmits aan de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij, Floris Jan Kwik en Dieverina Josina den Hoed, die uw echtelijke verbintenis in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, ook in uw harten verzekerd moogt zijn van de gewisse hulp van God in uw kruis, zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is en dat hij een inzetting van God is die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen wil hij de hoereerders en overspelers oordelen en straffen. Eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over de vogelen des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij, ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep en God nam een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees, men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult ge ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere, overmits hij Adam zijn vrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een vrouw gegeven heeft, daarmee betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een iegelijk zijn vrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus, die zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen te Kana in Galilea om daarmee te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden door allen. En dat hij de getrouwden zijn hulp en zijn bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godzalig leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is opdat de een de ander trouw zou helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere, opdat zij hun kinderen, zo zij die krijgen zullen, in de waarachtige kennis en vreze Gods hem ter eer en tot hun zaligheid opvoeden. De derde, opdat een iegelijks alle onkuisheid en boze lusten vermijdende met een goed en gerust geweten mag leven, want om hoererij te vermijden zal in iedere man zijn eigen vrouw en elke vrouw haar eigen man hebben. Alzo dat alle die tot hun jaren zijn gekomen en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel van God verbonden en schuldig zijn zich tot de huwelijke staat, naar christelijke ordening, met weten en wil van hun ouders of voogden en vrienden te begeven, opdat de tempel Gods, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden. Ten derde zult gij weten hoe zich de een jegens de ander naar het woord van God schuldig is te houden. Ten eerste zult gij, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat ge haar naar uw vermogen verstandig leidende zoudt troosten, onderwijzen en beschermen gelijk het hoofd het lichaam regeert, gelijk Christus het hoofd de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is. Bovendien zult ge uw vrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente heeft lief gehad. Gij zult niet bitter tegen haar zijn, maar bij haar wonen met verstand en aan de vrouw als het zwakkere vat haar eer geven, als die ook mede erfgename der genade des levens zijt, opdat uw gebed niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet van zijn aanschijn zijn brood zal eten, zo zult gij getrouw en naastig in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat ge uw gezin met God en met eer moogt onderhouden en daarboven ook iets zult hebben om aan de nooddruftigen mee te delen. Ten andere zult gij, vrouw, weten hoe gij u naar het woord van God houden zult jegens uw man. Ge zult uw wettige man lief hebben, hem eren en vrezen en hem ook gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn als uw Heer. Gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Ge zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijk geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie van God zult ge niet tegenstaan, maar veel meer het gebod van God gehoorzaam zijn en het voorbeeld van de heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en aan hun mannen onderdanig waren. Gelijkerwijs Sarah gehoorzaam geweest is aan haar man Abraham, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle zedigheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Daarom gij Floris Jan Kwik en Diverina Josina den Hoed, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat heeft ingezet en daarin van hem bevolen is, zet ge van zin en wil in deze heilige staat zo te leven, gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert gij dat deze uw huwelijke staat zal worden bevestigd, dan neem ik u allen die hier vergaderd zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk is voorgekomen. En aangezien het dan recht en behoorlijk is dat jullie zaak voortgang zal hebben, zo mogen onze Heere God uw voornemen dat hij u heeft gegeven willen bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heeren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Mag ik jullie verzoeken op te staan? En elkaar de rechterhand te geven. Floris Jan Kwik, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw Diverina Josina den Hoed hier tegenwoordig, haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouw onderhouden gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, dat gij ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop je antwoord? Diverina Josina den Hoed, verklaart gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente dat ge genomen hebt en neemt tot uw wettige man Floris Jan Kwik hier tegenwoordig en belooft gij dat gij hem zult liefhebben, dat gij hem zult gehoorzamen in alle dingen die recht en billijk zijn, hem zult dienen en helpen, hem nimmer zult verlaten, heilig met hem zult leven en hem trouw en geloof houdende in alle dingen, gelijk een vrome en getrouwe vrouw aan haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop je antwoord? Gemeente, wij gaan samen zingen uit de 134e psalm, het tweede vers. Vader der barmhartigheid, die u naar zijn grote genade geroepen heeft tot deze heilige staat van het huwelijk, verbinde u met oprechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Laten wij bidden. Heren, nu we in deze ogenblikken tot u komen, nadat u voor de tweede maal op deze dag het ja-woord van dit bruidspaar gehoord hebt, waarin zij hebben uitgesproken dat zij nu samen willen leven en dat ze dat ook willen doen naar uitwijzen van het heilig evangelie. En nu gij hen vandaag doet beginnen aan die huwelijksweg, die weg waarin twee wegen die afzonderlijk waren tot op dit ogenblik samen gingen vallen, nu bidden wij u dat gij hen wilt geleiden. Alle goede voornemens ten spijt zal blijken dat mensen niet in staat zijn hun woorden, hun geloften in te lossen, behalve als u ze er de genade voor geeft. En wilt u dat doen? En wilt u zo in hun leven werken, zo in hun hart wonen, zo ook in hun huis wonen, dat zij in het licht van het woord mogen gaan. Aan de hand van hem die gezegd heeft, die in mij gelooft zal in de duisternis niet dwalen. Wilt u dat schenken, Heere? En dan zo ook bewerken dat hun leven mogelijk voor anderen ook nog tot zegen zou mogen zijn in het beroep dat ze uitoefenen, maar in het algemeen ook in de contacten met anderen. Zoals het licht in de woningen bij de Israëlieten buiten te zien was. Wilt u hen geleiden, Heere, aan uw hand, voor de zonde bewaren? Laat over dit huwelijk, dat uiteindelijk toch iets is wat u geeft, iets dat uiteindelijk heilig is, de heilige huwelijke staat. Laat over dit huwelijk uw goddelijke bescherming zijn. Houdt u het intact en geeft u beide van hen beide genade om van hun kant het ook intact te houden, zodat de liefde die er nu in hun hart is, verdiepen mag, versterkt mag worden, meer en meer mag opbloeien. En dat daar ook iets in zichtbaar mag worden van dat wondere geheim van de verhouding tussen u, Heere Jezus, en uw bruidskerk. Gaat u met ze mee? Wilt u ze onder uw bescherming stellen? En als het u behaagt dit huwelijk ook te zegenen met kinderen, mogen die kinderen dan ook worden grootgebracht en opgevoed in de vrezen van uw naam, opdat ook zij het licht mogen gaan zien en ook in het licht mogen leven. Dat geheim, Heere, wilt u dat in hun leven werken en hen zo uw onverdiende gunst betonen. Om Jezus wil. Amen. We zingen en we zullen dat staande doen, het derde vers van dezelfde 134e psalm. Florian en Reinera, hoort dan nu uit het heilige evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, zoals Matthäus dat heeft beschreven in hoofdstuk 19 van zijn evangelie, waar we lezen: en de fariseeën kwamen tot hem en verzochten hem en zeiden tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw van zich te laten om allerlei oorzaak? Maar hij antwoordende zeide tot hen: hebt gij niet gelezen die van het begin de mensen gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw, en gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen God dan samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Ze zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar van zich te laten? Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardheid van uw harten u toegelaten uw vrouwen van u te laten, maar van het begin is dat zo niet geweest. Maar ik zeg u dat wie zijn vrouw van zich laat, anders dan een hoererij en een andere trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Gelooft deze woorden van de Heere Christus. En wees ervan verzekerd en gewis dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult ge ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Ik noemde dat woord al uit Psalm 119, die hele bekende regel die we ook in de berijming allemaal kennen. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Wel nu, Florian en Reinera, op deze trouwdag mag ook de trouwbijbel niet ontbreken. En als je straks je huis binnengaat, dan mag je deze bijbel in dat huis brengen. Niet met de bedoeling dat je hem in de kast zet en dat je hem af en toe nog eens voor de dag haalt en dat je nog eens even naar dat inlegvel kijkt voorin, om dan te herinneren, ja, dat was toen zo, op 13 mei 2005 zijn we getrouwd. Maar als je hem in de kast zet, waar dan ook, haal hem er dan elke dag uit. Het is een trouwbijbel. En waarom is dat nou een trouwbijbel? Omdat we hem op een trouwdag aan een bruidspaar geven. Dat mogen wij als kerk doen. Ik zou ook geen passender geschenk weten, zeker niet uit handen van een kerkenraad, aan een bruidspaar dan een trouwbijbel. En op zichzelf genomen is dat een heel goed gebruik en mag die bijbel daarom ook zo best genoemd worden. En toch denk ik dat we een beetje dieper moeten graven als het gaat om de betekenis van het woord trouwbijbel. Dan moet je niet blijven staan bij het feit dat je vandaag getrouwd bent. En dat jullie elkaar trouw hebben beloofd. Want dat heb je gedaan. Elkaar liefhebben. Jij hebt het beloofd naar Florian. En Florian heeft het beloofd naar jou, Reinera. Je hebt ook beloofd dat je elkaar trouw zult blijven. Hoe je dat doen moet, vind je ook hier. Maar dat is nog het belangrijkste niet. Waar het met name om gaat, dat is dat God zijn trouw belooft. En dat Hij met jullie mee wil. Dat Hij die aanbieding doet. En dat Hij die jullie bij elkaar bracht, nu ook door jullie erkend zal worden als de God die je geen dag missen kunt. En uit wiens hand je leven mag. En die ook zo de gelegenheid krijgt om jullie gedurig weer te betonen dat Hij de trouwe God is. De Heer, de ik zal zijn die ik zijn zal. Die het beloofd heeft en die het ook doen zal. En met name is deze Bijbel de trouwbijbel omdat het over die trouw spreekt. Die trouw die ook in Christus openbaar geworden is. Want toen heeft de Heer het bewezen dat hij zijn woord waarmaakt, dat hij zijn belofte doet, waarmaakt, vervult. Toen is de zaligmaker gekomen. En die is het nou die aan jullie hart klopt. En die is het die ook met jullie mee wil gaan. Mogen het lezen in je trouwbijbel je niet herinneren alleen maar aan je trouwdag. Je ook niet alleen maar herinneren aan je trouwbelofte. Maar mogen het lezen van die trouwbijbel jullie meer en meer bevestigen in de trouw van deze God. Gemeente, wij gaan samen danken. Barmhartige en genadige God, wij hebben alle reden om uw naam met dankzegging ook te vermelden. en u de eer te geven voor alles wat u voor ons wilde doen. De eer geven voor het wonder waar we van gehoord hebben. Dat waar de duisternis komt en waar de duisternis verdiend is, er toch ook licht is. Dat u licht geeft in de duisternis. En dat geheel onverdiend. En dat dat toen zo was, als door een wonder, en dat dat nog zo is, en dan is nog weer een wonder. Dat er mensen zijn die het licht mogen zien. Dat er mensen zijn die in het licht mogen gaan. Dat er mensen zijn in wier huis, in wier hart het licht is geworden. Mag dat zo zijn bij het bruidspaar? Mag dat ook blijken in hun leven? Mag dat ook uitschijnen uit hun huis? En wilt u het in hun leven waarmaken, Heere, dat uw woord ook voor hen een licht op het pad en een lamp voor de voet is? Wilt u het geven aan ons allen? We kunnen er geen van allen buiten. En van nature doen we het allemaal zonder dat licht. En dat bewijst dat we allemaal van die verduisterde mensen zijn. Als we dat nog zijn en zo ook nog doorleven en zo misschien ook nog wel heel gerust doorleven, maakt u dat dan eens onmogelijk? En wilt u ons dan eens een keer doen zien waar dat op uitloopt? Opdat we nog op tijd naar het licht zullen gaan vragen en ons tot u zullen wenden. En wilt u uw woord in ons leven als een genadewoord meegeven, Heere, dat ook kracht doet en dat uitwerking heeft. Geef dat ook aan de kinderen die er vanmiddag bij waren en die dit allemaal hebben zien gebeuren met hun meester, met hun juffrouw, en die ook gezien hebben wat dat is om te trouwen en te knielen in de kerk en te bidden tot God. Heere, geef dat zij dat ook doen. Op hun knieën, elke dag weer tot u bidden, uw hulp vragen, uw genade bidden. En doe ze het verstaan, Heere, dat alleen bij u veiligheid is. En dat alleen bij u het licht schijnt. En dat ze dat dan ook van u mogen zoeken en ontvangen. Wees u met een ieder van ons. We danken u ook voor het feit dat de ouders deze dag met hun kinderen mogen beleven, dat u dat gaf. En dat u ze allen hebt gespaard, ook in de jaren die hieraan vooraf gingen. Mogen ze nu hun kinderen hun eigen weg gaan. Een weg waar ze toch ook eigenlijk voor opgevoed hebben. Want als het goed is, dan voeden we onze kinderen niet op omdat we ze altijd bij ons zouden houden, maar opvoeden tot zelfstandigheid. Heere, geef dat nu hun kinderen de deur uitgaan, de aandacht van de ouders, het gebed van de ouders niet zal verslappen en verdwijnen. Want hun kinderen zullen het altijd weer nodig hebben, Heere, dat er ook anderen biddend om hen heen staan. Schenk die zegen ook aan hen. En hoor ons zo om Jezus wil. Amen. Psalm 89, het zevende vers. Gaat dan zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. En wilt u dan na de zegen weer allemaal gaan zitten. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.